Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, vrede en barmhartigheid zij u bij de aanvang geschonken, of bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van hem die is, en die was, en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeboren uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen uit Psalm 102, het 11e en het 12e vers. Lucas 11, de versen 1 tot 28.
En het geschiedde, toen hij in een zekere plaats was biddende, als hij ophield, dat een van zijn discipelen tot hem zeide, Heere, leer ons bidden, gelijk ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft. En hij zeide tot hen, wanneer gij bidt, zo zegt, Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons elke dag ons dagelijks brood, en vergeef ons onze zonden, want ook wij vergeven aan het liegelijk die ons schuldig is, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. En hij zeide tot hen, wie van u zal een vriend hebben, en zal te middernacht tot hem gaan, en tot hem zeggen, vriend, neem mij 3 broden, overmis mijn vriend van de reis tot mij gekomen is, en ik heb niet wat ik hem voorzette. En dat die van binnen antwoordende zou zeggen, doe mij geen moeite aan, de deur is nu gesloten, en mijn kinderen zijn met mij in de slaapkamer, ik kan niet opstaan om u te geven. Ik zeg u lieden, hoewel hij niet zou opstaan en hem geven, omdat hij zijn vriend is, nochtans om zijn onbeschaamdheid wil, zal hij opstaan en hem geven zoveel als hij er behoeft. En ik zeg u lieden, bid en u zal gegeven worden, zoekt en gij zult vinden, klopt en u zal opengedaan worden. Want een iegelijk die bidt, die ontvangt, en die zoekt, die vindt, en die klopt, die zal opengedaan worden. En wat vader onder u, die de zoon om brood bidt, zal hem een steen geven, of ook om een vis, zal hem voor een vis een slang geven, of zo hij ook om een ei zou bidden, zal hij hem een schorpioen geven. Indien dan gij die boosheid weet, uwe kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven dengenen die hem bidden. En hij wierp een duivel uit, en die was stom, en het geschiedde, als de duivel uitgevaren was, dat de stomme sprak. En de scharen verwonderden zich, maar sommigen van hen zeiden, hij werpt de duivelen uit door Beelzebul, de overste der duivelen. En een ander hen verzoekende, begeerden van hem een teken uit den hemel. Maar hij kennende hun gedachten, zeide tot hen, ieder koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, wordt verwoest. En een huis dat tegen zichzelf verdeeld is, zijnde valt. Indien nu ook de Satan tegen zichzelf verdeeld is, hoe zal zijn rijk bestaan? Terwijl gij zegt dat ik door Beelzebul de duivelen uitwerp. En indien ik door Beelzebul de duivelen uitwerp, door wie werpen ze uw zonen uit? Daarom zullen deze uw rechters zijn. Maar indien ik door den vinger Gods de duivelen uitwerp, zo is dan het koninkrijk Gods tot u gekomen. Wanneer een sterke gewapende zijn hof bewaart, zo is al wat hij heeft in vrede. Maar als een daarover komt die sterker is dan hij en hem overwint, die neemt zijn gehele wapenrusting waar hij op vertrouwde en deelt zijn roof uit. Wie met mij niet is, die is tegen mij, en wie met mij niet vergadert, die verstrooit. Wanneer de onreine geest van den mens uitgevaren is, zo gaat hij door dorre plaatsen, zoekende rust, en die niet vindende, zegt hij, ik zal wederkeren in mijn huis, waar ik uitgevaren ben. En komende, vindt hij het met bezemen gekeerd en versierd. Dan gaat hij heen en neemt met zich 7 andere geesten, bozer dan hij zelf is, en ingegaan zijnde, wonen zij al daar. En het laatste van die mens wordt erger dan het eerste. En het geschiedde, als hij deze dingen sprak, dat een zekere vrouw, de stem verheffende uit de scharen, tot hem zeide, zalig is de schoot die u gedragen heeft, en de borsten die gij hebt gezogen. Maar hij zeide, ja, zalig zijn degenen die het woord Gods horen en het bewaren.
Laat ons nu voor God verootmoedigen en hem om zijn zegen bidden. Heere, voor de tweede maal op uw dag mogen wij ons met onze kinderen vergaderen rondom het licht van uw woord. Schenk ons ook nu de hulp van uw geest, beide in luisteren en in spreken, opdat we horen mochten wat tot onze vrede dient. U zou toch tot uw volk en gunstgenoten van vrede spreken. Laat dit woord der verzoening, wat gij van den hemel hebt uitgeroepen aan een verloren mensdom, ook ons harten treffen, opdat we gegrepen door dat getuigenis ons tot u bekeren zouden, met ons ganse hart. Want ons leven, wat is het? Het is een damp, het is slechts een schaduw. En wij vliegen daarheen. Niemand van ons weet immers de dag van zijn dood. Maar dit weten we alle. Dat we eenmaal voor uw rechterstoel zullen staan. Dat we de rekenschap zullen afleggen van ons rentmeesterschap op de aarde. En u hebt ons ook gezegd dat we het niet tweemaal kunnen doen. Want u hebt ons luide verkondigd dat het de mens gezet is eenmaal te sterven. En daarna het oordeel. Heere, nu maak u ons dat bekend. U laat het ons weten. En wij mogen er ook min of meer van overtuigd zijn dat het zo is. Ach, wil u nou vanavond het zo maken in ons hart. Dat we onder de indrukken daarvan naar dit evangeliewoord zouden horen. Opdat het ons aan u den God des levens zou verbinden voor het eerst of opnieuw. Als we nog voortreizen in onze eigen gekozen wegen, roep u ons dan een halt toe en laat ons niet verloren gaan. Wil u ons dan tot u keren, uw hand is er machtig toe. Gij laat de doden de stemmen van de Zoon van God horen, geroep de dingen die niet zijn alsof ze er waren. Omdat we toch niet geleefd hebben onder het woord, uw waarheid zouden wegzinken in die eeuwige nacht. In die buitenste duisternis, waar geen verwachting en geen hoop meer zijn zal. Maar dat we gesterkt door een edele geest, volvaardig het pad van uw geboden lopen zouden. Daarin heb u toch lust. En daarvoor wekt u ons op, met uw getuigenis. Paar er uw geest aan, Heere, zodat we niet anders meer kunnen. Dan in u den Heere geloof en bevende komen tot u en tot uw sterkte. Om behoudenis te vinden in de schaduw van uw vleugelen. Vergeving van zonde en gemeenschap met God waarin het eeuwige leven is. We zijn zo arm geworden door de zonde. Dat we de wezenlijke weldaden niet zien. Dat ons hart verkleefd is aan de afgod van deze tijd. Dat we dansen om het gouden kalf van deze wereld. En onze God verzaken die ons geroepen heeft om voor hem te leven. Heere, zo arm dat we geen liefde tot u en geen begeerte tot uw dienst meer hebben overgehouden. Het is de diepte van onze val waarin we terechtgekomen zijn. Als gij er ons niet uithaalt, zullen we erin verzinken. Maar u hebt het toch gezegd, Heer, dat u door woord en geest uw gemeente ten eeuwige leven verkoren vergaderen zou. Voor die gemeente heb u het offer gebracht, daar zijt u voor ingegaan in het heiligdom. Daar is de prijs voor betaald, u voordraagt aan een vader. Heere, gedenk ook vanavond aan uw knecht. Geef me ook nu de liefde van Christus, om ook dit werk in deze uren volvaardig te mogen doen, tot uw dienst bereid. Trek zondaren uit de wereld en uit de zonde. Breng het toe tot de gemeente van de levende God. Er zijn er nog onder ons die naar u hongeren en dorsten. Ook nog onder onze jonge mensen. Beschaam ze niet. Leer ons bidden, Heere, gelijk ge uw discipelen geleerd hebt. Leer het ons door uw heilige geest. Opdat we zo die verborgen omgang met God zouden mogen vinden die beter is dan dit tijdelijk leed. Wil u schuld vergevend op ons nederzien, onze zonde getuigen tegen ons, onze overtredingen maken, dat er telkens weer een scheiding is tussen u en onze ziel. Maar het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, dat reinigt van alle zonde, doe ons zo het pad van uw geboden loop, totdat we voor God in Sion mogen verschijnen, en onze wens zullen verkrijgen, daar dan blijdschap onbepaald door het licht, dat van uw aanzicht straalt en hoogste toppen stijgen zal, wanneer we met de palmtakken der overwinning voor u zullen staan, om u de hulde en de lof toe te brengen, die onze ziel u begeert toe te brengen, omdat gij het gedaan hebt. Hoor ons, barmhartige Vader, om de gerechtigheid van Jezus Christus, uw Zoon, onze Here. Amen. We zingen uit Psalm 103, het eerste en het zevende vers. In het woord van God, het welk we u vanavond willen prediken, is naar zondag 46 van onze Heidelbergse catechismus de vragen 120 en 121. Waarom heeft Christus ons geboden God zo aan te spreken, onze Vader? Zo luidt vraag 120. En het antwoord zegt, opdat hij aanstonds in het begin van ons gebed, in ons een kinderlijke vrezen en vertrouwen tot God verwekken, welke beide de grond van ons gebed zijn, namelijk dat God onze Vader door Christus geworden is, en dat Hij ons veel minder weigeren zal, hetgeen wij Hem met een recht geloof bidden, dan onze vaders ons aardse dingen ontzeggen. Vraag 121. Waarom wordt hier bijgevoegd die in de hemelen zijt? Het antwoord zegt, opdat wij van de hemelse majesteit Gods niet aards zouden denken, en van zijn almachtigheid alle nooddruf des lichaams en der ziel verwachten. Deze 46e zondag spreekt dus over het begin van ons gebed. En ten eerste met kennis van God als Vader. Ten tweede met liefde onder elkander. En ten derde met ontzag en verwachting van zijn hemelse majesteit. Dus het gaat nu vanavond over het begin van ons gebed. Ten eerste met kennis van God als Vader. Ten tweede met liefde onder elkander. En ten derde met ontzag en verwachting van zijn hemelse majesteit. Dit gebed hebben de discipelen tweemaal van de Heere Jezus ontvangen. In Matthäus 6, de zogenaamde bergrede, vers 9 tot 13, daar spreekt de Heere dit gebed uit voor de oren van zijn discipelen. En we vinden het ook in het u voorgelezen hoofdstuk Lucas 11. Nadat de discipelen gezien en gehoord hadden hoe dat Jezus zich sterkte in de gemeenschap met zijn hemelse Vader, hebben ze hem gevraagd, Heere, leer ons bidden. Leer ons bidden. Ze vragen niet, leer ons een gebed, maar leer ons bidden. De Heere heeft hier niet mee voor alle tijden bedoeld aan zijn gelovigen dit gebed, zonder enig ander bijvoegsel of zonder andere woorden te bidden. Ach nee, zo niet. Maar hij heeft hierin ons wel gegeven een regel voor al ons gebed. En dan is dit gebed schoon. Schoon om zijn inhoud, maar ook schoon om zijn vorm. Om de orde die God ons hier in dit gebed leert. Wij mogen er wel eens bij stilstaan, weer opnieuw bij stilstaan vanavond en ons afvragen, bidden wij altijd zo, zoals Christus het ons geleerd heeft? Is het vaak niet zo dat wij eerst menigmaal een hele rij van onze begeerten voor God stellen, voor Gods aangezicht brengen, en dat we misschien daarna ook nog vragen of dat dan allemaal zijn mag tot een meerdere bloei van zijn koninkrijk? De Heere keert de orde juist om. Hij stelt deze orde. Na de aanspraak, waar we het nu vanavond in zonderheid over willen hebben dus, na de aanspraak onze Vader die in de hemelen zijt, volgen er drie beden om de heerlijkheid en de eer en de glorie van God. De Heere leert zijn kinderen bidden om de eer van God, want de eerste drie beden, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, spreekt helemaal niet van de nood van de bidder. Vraagt niet om lichamelijke of geestelijke nooddruf, maar is een vragen om de heerlijkheid God. En dan geloof ik, als we hier aan denken, dat we toch vaak verkeerd beginnen. Dat we menigmaal zo boordevol zitten met hetgeen wij graag zouden willen, dat we menigmaal op de achtergrond stellen datgene te vragen wat de Heere graag wil. En toch leert de Heere dit zijn kinderen. En toch gaat hij voort met ons te ontdekken net zo lang, totdat we het begrepen hebben, die heilige regel van het volmaakte gebed. Eerst zoeken de eer van de naam van God, de komst van het koninkrijk God en het geschieden van de wil van God op de ganse aarde. En dan in de volgende drie beden staat er, geef ons brood, vergeef ons onze schulden, leid ons niet in verzoeking. Maar die eerste drie, uw naam, uw koninkrijk, uw wil geschieden. Merkt u de orde die God hier in dit gebed gegeven heeft? Laten we er aandacht aan schenken, ook in onze verborgen gebeden, in onze persoonlijke gebeden. Christus heeft ons hier de weg gewezen hoe te bidden tot eer van Gods naam. Het zou hierdoor ook kunnen zijn dat we zoveel gebeden doen die misschien voor God geen gebeden zijn. Dat we zoveel woorden vermenigvuldigen waar we nooit antwoord op krijgen, omdat het misschien geen gebeden zijn in de zin waarin Christus ons bidden geleerd heeft. Laat ik het zo zeggen, we vragen soms om zoveel waar God niet beter van wordt. En dat moet bovenal het hart van het kind bezetten. Vader, hemelse Vader, hoe wordt u er beter van? Hoe wordt uw naam verhoogd? En ik geloof, als dit in het begin ons hart zou bezetten, dat we zeer bescheiden zouden zijn in het vragen om iets voor onszelf. Dat ons grote hoofddoel zal zijn, ik ben maar tot Godes eer. Krijgt hij die, wat wil ik meer? Zo heeft Groenewegen eens gedicht. En dat is toch overeenkomstig de regels die de Heer Jezus ons hier gegeven heeft voor ons gebed. Dan zegt verder zondag 46 dat bidden spreken is. Spreken met God. Aanspreken van God. Laat ons daar ook maar even bij stilstaan. Ook dat vergeten we vaak. Vooral in de openbare gebeden. Dus bidden is niet een spreken over God. Bidden is niet de gemeente. De gemeente een stukje van een bekeringsgeschiedenis leren of erger allerlei gedachten van de bidder openbaren, maar bidden is spreken tot God. Dat is God aanspreken. En zo moet het ook zijn. Zo moet het zijn. Daar mogen we in onze openbare gebeden ook altijd weer aan denken. Wij moeten eraan denken. Anders dan ontaardt het gebed in een vertellen aan God hoe hij de mensen bekeren moet. U weet het wel. Van heren, dan doet u toch zo en zo en dan komt er toch dat en dat en dan gebeurt er toch zo en zo en dan gebeurt er dat. En dan vertellen we een hele bekering aan de heren alsof hij niet wist hoe dat hij de mensen bekeren moest. Dat is natuurlijk geen gebed. Veel minder mag het gebed zijn een vertellen van mens aan mens wat we in een openbaar gesprek elkaar niet durven vertellen. Dat gebeurt ook wel eens. Als de mensen bevreesd zijn om elkaar dingen te vertellen, dat men dan heel ootmoedig de handen vouwt en een zegen vraagt en dan zo heimelijk zijn gal uitspuwt tegen de naaste in het gebed aan God. Dat is natuurlijk helemaal geen gebed, dat is een vloek in de oren van God. Het moet een spreken zijn tot God, een aanspreken van God. En dan moet het ook een eerbiedig spreken zijn, want naar de mate dat de hoogheid van de persoon is tot wie wij spreken, zal ook de eerbied in ons hart stijgen, nietwaar? U zult anders spreken tot uw collega op uw werk, als tot de burgemeester of tot een aanzienlijk persoon voor wie gij geroepen wordt. En als u nu spreekt, als u nu de eeuwige God aanspreekt, de schepper van de hemel en van de aarde, dan moet dat ook een spreken zijn. Een spreken in verstaanbare woorden. Dan moet dat geen galmen of zingen zijn. Dan moet dat niet een eigen gemaakte wijze van stembuiging en van verheffing zijn. Van stemverheffing. Maar dan moet dat een eenvoudig, kinderlijk spreken zijn. O zeker, het mag en het zal, wanneer het echt is, een bewogen spreken zijn. Hè? Het is anders of iemand gewoon iets aan elkaar vraagt, aan die ander vraagt. Of dat iemand uit de nood iets vraagt. Zo kan ook onze ziel uit de nood God aanspreken. En dan zal dat spreken met bewogenheid. En dan zal dat misschien een sterk roepen zijn. Zoals Jezus riep met krachtige stem. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? He, dat was een roepen uit de diepte van zijn nood. Een eerbiedig roepen tot God. Maar toch niet zo dat wij door onze stembuiging of stemvervorming enigszins op het hart van God zouden kunnen werken. Laat ons maar gewoon doen. ook te dien opzichte is eenvoud het kenmerk van het waar eenvoud. Kinderlijke eenvoud, daaraan heeft God hem welgevallen. En dat is de vrucht van de inkomst van de Heilige Geest. En dan merken we ook op uit zondag 46 dat God ons dit geboden heeft. Waarom heeft Christus ons geboden God zo aan te spreken? Misschien staan we hier ook niet zo dikwijls bij stil. Ik heb in mijn jeugd nogal eens twistgesprekken gehoord of je nu wel het Onze Vader mag bidden als je nog onbekeerd bent. Ik weet nog goed dat er nogal eens over gesproken werd. En dan zette één ja in algemene zin. Want in algemene zin zijn we toch allemaal kinderen des koninkrijks. Al zijn we dan lang niet alle bekeerd, tot God bekeerd. Maar in algemene zin, en zo in algemene zin mag iedereen dat onder. Een ander zei, nee, volstrekt niet. Volstrekt niet, dat is alleen voor Gods kinderen. Een derde ging nog verder en die zei, ja, maar niet voor alle kinderen van God. Want er zijn heel veel kinderen van God die helemaal niet weten dat God hun vader is. Alleen die kinderen die zeggen kunnen, Abba, Vader. Die met bewustzijn weten mogen. Die door het geloof weten mogen. Die in de verzekeringen des geloofs de oefeningen ontvangen hebben. Dat God hun vader is door Jezus Christus. Al deze vragen en al deze twistredenen worden door dit woord van onze catechismus aan de kaak gesteld als ijdel. Waarom heeft Christus ons geboden? Dat is een gebod. Zoals God zegt, je mag niet liegen. Je zult niet stelen. Je zult mijn naam eren. Je zult uw vader en uw moeder eren. En daar zal toch ook niemand over twisten. Of dat u dat doen moet, ja of nee. Niemand zal het in discussie stellen of u uw vader en uw moeder moet eren. Niemand zal het in discussie stellen of u mag stelen en hoereren en plunderen en liegen en noem maar op elke zonde die er is. Want dan zegt u nee, dat zegt Gods wet zeer nadrukkelijk. Wel nu, onze catechisme zegt, waarom heeft Christus ons geboden? God heeft het de christenen geboden. En als u christen zijt, dan heeft God u dat geboden. Onthoud het goed. En dan moet u zelf maar uitmaken tussen God en tussen uw ziel, of dat u het ook kunt. Dat moet u dan zelf maar uitmaken. En als u het dan niet kunt, dan wordt het toch wel tijd dat u met de discipelen gaat vragen, Heere, leer het me dan. Maar eronderuit komt u nimmer. God heeft het geboden. God heeft het Judas ook geboden. Als ge dan met een postje van Judas tevreden wilt zijn, dan bent u toch wel een ongelukkig mens. Nee, geliefden, u komt er niet onderuit. De lippen van Jezus spreken het u toe. Gij dan, bid gij aldus onze Vader, die in de hemelen zijt. Want daar is geen alternatief. Daar is geen andere weg. Als u het nou zo en zo en zo en zo kon doen, dan zou u zeggen, nou ja, je kan kiezen. Je mag het zo doen, maar je mag het ook. Nee, zegt de Heere, dat is de regel voor al uw gebed. Ook al bidden we niet altijd met diezelfde woorden, maar elk gebed moet naar de regel van dit heiligdom zijn. En die regel die geeft God ons hieraf. Dus of u nou begint met lieve Heere, of met almachtige en eeuwige God, of dat u nu begint met onze Vader die in de hemelen zijt, het moet alles zijn naar de grondregel van dit gebed. En anders is het geen gebed. Dus als u dit gebed niet kunt bidden, dan kunt u geen enkel gebed bidden. Het is heus niet zo dat je zeggen kunt, nou ja, dat onze Vader, dat kan ik niet bidden. Maar dan kan ik het toch zo wel doen. Wel nee, dit is de grondregel van elk gebed. Ach, tracht er nou niet onderuit te komen. Wij zijn altijd zo listiglijk bezig om op een andere wijze God genoegdoening te geven dan op die ene wijze waarin God alleen maar genoeg gedaan wil worden. Dan zeggen we, ja, dat is alleen voor Gods volk. Maar als ik het nou eens zo doe, dacht je dat God daarmee tevreden is? Dacht je dat u hem op een andere wijze behagen kon, als dat hij aan zijn volk de opdracht, het gebod, het liefdebevel gegeven heeft? Ach, tracht er toch niet nog onderuit te komen. Tracht uw ziel toch niet onder die klem van het woord vandaan te brengen. Want het is allemaal maar een strijden tegen de Almachtige voor uzelf. Het is allemaal maar een verre van u houden, van de Heere. En van zijn woord en van zijn goede tierenheid. Maar zoek daaronder te mogen bouwen. En als u dan bevreesd. En als u dan bevende zegt. Maar dit durf ik niet. Dit is te groot. Dit is te hoog. Wel nu, verootmoedig u dan voor het aangezicht des Heeren. Want dan heeft de Heere gezegd dat hij de kleine en de nederige niet zal verachten. Dat hij het gebed van de zulke geen gehoor zal ontzeggen. Dat heeft hij de discipelen ook niet gedaan. Als ze werkelijk in die klem kwamen dat ze zeiden, Heere, wat nou, hoe moeten we dan bidden? Als we u horen en als we zien de sterkte die gij uit het gebedsleven put, Heere, dan kunnen we niet bidden. Leer gij ons dan bidden. En toen heeft Jezus het gedaan. Wel nu, hij is gisteren en heden dezelfde. En tot in eeuwigheid, waar zullen we anders heen gaan? Hij heeft de woorden des eeuwige levens. Luisteren we dan ook met zulke ziel naar hem? Waarom heeft Christus ons geboden God zo aan te spreken? Onze Vader. Onze Vader, onze Vader die in de hemelen zijt, onze Vader, dus niet mijn Vader, maar onze Vader. Hij wil dat we kennis hebben van God als Vader en dat we daarin de liefde tot elkaar zullen beoefenen. Nu, de kennis van God als Vader verkrijgen we alleen door het evangeliewoord, door Jezus Christus. De Heer Jezus heeft zijn discipelen geleerd dat God hun Vader was. Hij plaatst ze hier in het midden van het hemels huisgezin. En hij begint deze kleine in de genade de Vadernaam op de lippen te leggen. Hoe eenvoudig, hoe oprecht. Zo midden in het gezin, als kinderen rondom de dis. Gaat Jezus ze leren hoe ze bidden moeten. En dan zegt hij, nou, zeg het me maar na. Onze Vader die in de hemelen zijt. Onze Vader, onze Vader. In de gemeenschap aan elkaar, ja. Ook dat is een kenmerk van het rechte gebed. De bidder die zich voor God verootmoedigt. Die onder het besef van zijn nietigheid en kleinheid. En van de hoogheid des Heren. Tot God nadert. Die nadert tot God. In het midden van zijn gemeente. Die nadert tot God samen met degene die een even dierbaar geloof met hem ontvangen hebben. Die vergadert tot, die nadert tot God samen met het gezin. Waar dat God hem in doet leven met de mensen waar God hem mee doet samen zijn. Want het grote gebod heeft twee armen. God lief te hebben boven alles. En onze naaste als onszelf. En als we onze ziel uitspreiden voor God, als we ons hart openbaren voor God, als we zoeken dat zijn naam geheiligd wordt en zijn koninkrijk komen en zijn wil geschieden, dan zoeken we dat voor ons eigen leven, maar dan zoeken we dat ook voor onze man en vrouw en kindertjes en ouders en betrekkingen. Dan zeggen we, Heere, ja, laat uw naam geheiligd worden. Laat de mensen die naam niet meer misbruiken, maar laat ze met eerbied en vrezen uw naam noemen, onze Vader. Laat uw koninkrijk komen, niet alleen in mijn hart, maar ook in het hart van al degenen die me lief zijn, over wie ge me gesteld hebt, over alle mensen waar ik mee om mag gaan. Laat uw koninkrijk komen. Laat uw wil geschieden, Heere, over de ganse wereld. Uw wil geschieden in mijn huis, in ons vaderland, in Vietnam, in Amerika, laat uw wil er geschieden, laat daar de mensen mogen vragen, wat uw wil is, o Heer, opdat de toren der volkeren worden ingebonden, en de wereld bekennen dat gij Christus gezonden hebt als de grote vredevorst, en de koningen komen en zich nederbuigen aan de voeten van de gezalfde, de koningen van Scheba en Zeba, om hen vereringen toe te brengen met geschenken. Uw wil geschieden, hè, geef. Onze Vader, begrijpt u die aanhef nu? In de gemeenschap der heiligen, tot heil van elkaar, tot de eer van de naam van God. En dan staat er, waarom? Opdat hij ons aanstond in het begin van ons gebed, in onze kinderlijke vrezen en vertrouwen, toevoorzicht, u moogt lezen, vertrouwen tot God verwekken. Dus, van stonden aan, eer we onze noden hem openbaar, reeds wanneer we onze knieën buigen, onze handen vouwen, onze ogen sluiten, want dat is waar, er staat ook in dit gebed en in de verklaring niets van de wijze waarop we tot hem bidden, van de gestalte van ons lichaam, maar we weten uit andere plaatsen van de Bijbel dat de heiligen gebeden hebben met opgeheven handen. We weten dat ze gebeden hebben met uitgebreide armen. We weten dat ze gebeden hebben vallende op hun knieën. We weten dat ze gebeden hebben liggende met hun aangezicht in het stof. Elke houding is geoorloofd, mits hij overeenstemt met de heiligheid van de verrichtingen en met de vrezen van God. Laat het zo zijn onder ons dat we met gevouwen handen en met gesloten ogen God bidden. Ook in het openbaar gebed. Oh, hier in de kerk doe ik het dan niet. Maar op de catechisatie dan kijk ik nogal eens even rond in het gebed. En dan zie ik nogal eens jongens en meisjes, ze weten het nu zo'n beetje, dus ze durven het nu niet meer zo erg. Maar in het begin, als ze dan weer nieuwe komen, dan zie ik dat telkens weer opnieuw. Dan staan ze zo frank en vrij, staan ze zo rond te kijken, de een naar de ander. Soms een beetje te spelen met elkaar. En dan denk ik, zouden ze dit thuis nu ook doen? Zouden de ouders thuis de kinderen leren eerbiedig zijn? Ik kan me haast niet voorstellen, als een kind thuis altijd eerbiedig is, zijn handen vouwt en zijn ogen sluit, dat het dan op de catechisatie zomaar een beetje rond staat te kijken en een beetje met elkaar staat te smoezen. Ik kan me dat haast niet voorstellen. Dat als een kind thuis zo opgevoed is, dat het dan in de kerk allerlei dingen doet, behalve de handen vouwt en de ogen sluit en samen met ons de naam des Heren aanroept. Ouders, hier is een taak voor u. Gij hebt het God beloofd dat ge in de voorzijde leer naar uw vermogen zoudt onderwijzen of doen onderwijzen. Denk er eens aan. Begin eens in liefde en met ernst over de waarde van het gebed. Opdat ge van stonden aan in het hart van uw kleine kinderen eerbied en vrezen verwekken. Het is spreken tot God. Tot die God der goden en tot die koning der koningen. En daarom, u weet wel, de vorm is niet het belangrijkste. Maar de vorm behoort toch overeenkomstig het wezen te zijn. Daar is geen wezen zonder vorm. En die vorm behoort te beantwoorden aan het wezen, ook in het gebed. En daarom het is goed als we onze kinderen leren eerbiedig de handen vouwen, de ogen sluiten en met andere gelegenheden de knieën buigen. Opdat we zo in het begin ook wat ons lichaam betreft eerbiedig tot God zouden naderen. En dan verder staat er dat we dus zo met een vertrouwen, met vrees en vertrouwen, tot God nader zouden. Ja, dat God dit verwekken staat er, tot God verwekken. In het begin, in deze aanspraak, in dat zeggen van onze Vader, dan verwekt God die vrezen en vertrouwen. Dat wil dus zeggen dat het vaak in ons leven al zo niet is. Dat is ook waar. Wij worden op verschillende tijden geroepen ons voor God te verootmoedigen, te bidden en te danken, als ambtsdragers soms heel veel keren op een dag. En dan ontkom je dikwijls ook niet aan de sleur. Dan ontkom je dikwijls ook niet aan woordendienst die God niet aangenaam is. Dan betrap je jezelf ook telkens weer op, o God, doe verzoening over mijn gebeden en over mijn dankzeggingen. De Heere leer ons bidden, onze Vader, opdat hij dat in ons leven verwekken. Ook als het er niet is, als ons hart niet gericht is naar de hemelse dingen. Als we midden in ons werk, of misschien midden in een gesprek, misschien wel midden in een twistgesprek, terechtgekomen zijn. En dan is het ineens tijd om te bidden. Of ineens tijd om te danken. En dan moeten we onze handen vouwen, onze ogen sluiten en onze harten opheffen tot God die in de hemel is. O, laat ons het niet wagen om het met onheilige gedachten te doen. Als ons hart vervuld is met andere dingen, als hetgeen we gaan doen, laat ons dan even stil zijn. Het is wel eens goed als men, voordat men woorden uitspreekt, voordat men God aanspreekt, even stil is. Dat kan geen kwaad. Zeker niet als we zo midden uit ons werk komen, of midden uit alle andere gesprekken, dat we even stil zijn. En onze gedachten ordenen. En onze ziel voor God stellen onder het besef van zijn majesteit. En dan pas spreken onze Vader die in de hemel zijt. Maar ook door dit spreken, dit onze Vader, dit met aandacht spreken, wil God in ons hart verwekken, vrezen en vertrouwen. Vrezen zult u zeggen, ja, geen slaafse vrees. Die doet ons niet in waarheid tot God de toevlucht nemen, maar drijft ons van God af. Maar kinderlijke vrees, dat is die vrezen die God door zijn geest in het hart van zijn kinderen verwekt. Dat is die vrezen die tot God doet gaan in het besef van zonde en van onwaardigheid. Maar ook die vrezen die God doet aanroepen, omdat we geloven dat bij hem alleen redding en verlossing is, dat is een kinderlijke vrees. En die kinderlijke vrezen, daar is ook een vertrouwen aan verbonden. Slaafse vrezen is er alleen maar angst. Die bidt in slaafse vrezen, die waagt een gokje. Die doet mee in het spel. Die zegt, nou ja, vooruit, baat het niet, het schaadt ook niet. Ik zal het maar proberen. Maar dat is niet het bidden waarvan de onderwijzer spreekt. Dat gaat gepaard met kinderlijke vrezen, maar ook met toevoorzicht, met vertrouwen op God. En dat verwekt God aanstonds in ons hart, als wij zeggen, onze Vader. Dan laat God de verhouding zien, dan zegt Christus, gij nadert niet tot uw Heer, die u als een slaaf onder uw zweep onder zijn zweep voortdrijft, maar gij nadert tot weliswaar een heilig God, maar die dan toch uw Vader zijn wil. Opdat hij zo in ons dat vertrouwen verwekken. En de Heilige Geest werkt het ook. Deze twee dingen. Vrees. En toch vertrouwen. Vrees. We zijn het niet waardig. God is groot. Wij nietig. Zondig. Maar toch vertrouwen. Heren. Zegt die vrouw van Manoach. Als God lust gehad heeft. Had in ons een dood. En had hij ons al deze dingen niet getoond. En zo zegt ook menigmaal de bidder. Die zegt, Heer, ik kan niet bestaan voor uw hoge majesteit. Maar als u lust gehad had in mijn dood, dan had u dat en dat in mijn leven niet gedaan. En daarom heb ik hoop dat u mijn gebed geen gehoor wilt ontzeggen. Dat u mijn smekingen aan wilt nemen. Dat u mijn lofzeggingen en mijn dankzeggingen wil leggen op het gouden wierookvat. Het welk is in de hand des engels, die voor uw aangezicht is. En dit staat er. Dat is de grond van het gebed, niet van de verhoring. Dat die vrees en dat vertrouwen kan nooit de grond van de verhoring zijn, dat weet u wel. Dat is alleen maar het offer van Christus. Maar het is wel de grond van ons gebed. Met andere woorden, als dit ontbreekt, is er geen gebed. Als er geen vrezen Gods is, en als er geen vertrouwen is, dan is het een ijdel vermenigvuldigen van woorden. En hoe komen we aan die vrees van God? Ach, ik heb er straks al iets van gezegd. Dat is een werking van Gods geest in ons. Wanneer Gods geest in ons komt in de wedergeboorte, dan werkt hij in ons die vrezen voor God. Dat gegrepen worden door God, door het woord van God, waardoor we hoge gedachten van God krijgen en van zijn dienst. Dan is het uit met onszelf. Met onze gedachten, met onze werken die wij als goed zagen, dan gaan we vragen, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Maar het schenkt ook van stonden aan een vertrouwen in ons hart. Wonderlijk. Al zien we onze schuld hemelhoog, al zien we de scheiding tussen God en onze ziel zo diep als de oceaan, dan komt van stonden aan toch een wederkeren tot God. En dat wederkeren is de vrucht van het vertrouwen wat de Geest in ons hart werkt. Als we God alleen maar zouden zien als een gestrenge rechter, die met de zweep van zijn heilige wet ons drijft naar het verderf, we zouden God nooit toevallen als een kind. Maar omdat God van stonden aan ook iets van dat kinderlijk vertrouwen in ons hart verwekt, van stonden aan, dat begint in de wedergeboorte. In de wedergeboorte dan schenkt God vrees, maar ook liefde. En die liefde die verbindt aan God. Die vrees doet ons schuchter op de achtergrond staan. Maar die liefde trekt ons telkens weer naar hem toe. Zodat we ons wel enerzijds diep verootmoedigen, maar anderzijds toch ook vertrouwen tot hem gaan. Onze handen vouwen en onze harten tot God opheffen. Wel nu, dat is de grond van het gebed. En dat blijkt nou zo. Die vrees raak je nooit kwijt. Heus niet, beslist niet. Na alle oefeningen van het geloof, dan moet er nog altijd zijn. En dan zal juist die vrees vermeerderen in ons leven. U moet heus niet denken dat begenadigde mensen met oefeningen in hun leven die vrezen Gods niet meer hebben. Denk aan Abraham, de vader der gelovigen. Daar staat dat hij zich onderwonden had tot een Here te spreken, hoewel die stof en as was. Nee, hoeveel te meer we van de Here leren kennen, hoeveel te meer de oefeningen des geloofs in ons leven zijn, hoeveel te meer ook die vrezen Gods in ons leven geopenbaard zal worden. Maar het zal ook hand aan hand gaan met dat kinderlijk vertrouwen. Vertrouwen tot God, en dat is nu de grond van het gebed. Als dat in ons hart is, dan is ons gebed gebed. Maar dat houdt dus ook in, als dit er niet is, dat onze gebeden geen gebeden zijn. En dat zou misschien wel eens de oorzaak kunnen zijn waarom er zoveel zijn die zeggen, ja, maar ik heb al zo dikwijls gevraagd. En ik heb al zoveel gebeden. Maar de Heere hoort het maar niet. Ik krijg maar niet wat ik van de Heere vraag. Ik heb me over voor God verootmoedigd. Keer op keer gesmeed. Echt hartelijk. Langdurig. Jarenlang. En ik ben toch nog dezelfde. Ja, was het maar dezelfde. Dat komt, geliefden, omdat er geen vrees en geen vertrouwen in uw hart is. Want waar dit de grond is van uw gebed, daar hoort God altijd. En daarom onderzoek er uw hart op. En als u die vrezen niet kent, en als dat kinderlijk vertrouwen in uw hart niet is, wel nu vraag het dan aan de Heer. Of dat Hij het u schenken wil, voor alle dingen, dat kinderlijk vertrouwen tot God. Dan zult u het ervaren dat God uw gebed wel hoort. En daar staat er verder welke beide de grond van ons gebed zijn, namelijk dat God onze Vader door Christus geworden is. En dat hij ons veel minder weigeren zal hetgeen wij met een recht geloof bidden. Dan onze vaders ons aardse dingen ontzeggen. Dat is nogal wat. Dat God onze Vader door Christus geworden is. Nou. Dat God onze Vader door Christus geworden is. Dat is een stuk. Wie durft dat zeggen? Nou, dat zijn er misschien niet zoveel, dat ben ik wel met u eens. Als u het anders vraagt, wie mag het zeggen? Dan zeg ik, al Gods kinderen. Al Gods kinderen mogen zeggen dat God hun Vader geworden is door Christus. Dat mogen ze zeggen. En dat mogen ze bij ogenblikken beleven ook. Beleven, ja. Ook al weten ze dan misschien, al weten ze dan misschien niet precies, in al zijn delen, en wie zal het wel weten, hoe dat God hun Vader is, en waarin God hun Vader is. Maar elk wedergeborene mag tot God zeggen, mijn Vader. Ik zeg niet dat u dat durft, maar u mag het wel. U mag het van God. De Heere legt het u op de lip. Jezus legt het zijn discipelen op de lip. En van zijn borgschap kenden ze niks. Als hij de dood inging, dan zijn ze allemaal gevlucht. Voor het offer hadden ze geen oog, maar ze hadden de Heere lief gekregen. Door een oprecht geloof hem ingeplant, aan hem verbonden. En nu zegt de Heere Jezus, zeg maar, onze Vader. Onze Vader die in de hemelen zijt. En dat is God aangenaam. Hoor u het wel? Gij die zo menigmaal in moeite en in benauwdheid en met een beklemd hart tot God nadert, gij moogt tot hem gaan als tot vader. Zo is het toch in uw gezin ook. Dat kleinste kind, dat mag al vader zeggen. Ook al weet dat kind niet waarom ik zijn vader ben, dan mag dat kind toch vader zeggen. En daar zijn we er blij mee ook. Want die liefde, die groeit niet met ons kindschap. Die liefde des vaders, die komt niet pas als wij zo en zo geoefend zijn in het geestelijk leven. Sommige mensen denken dat. Sommige mensen, ook van Gods kinderen, zitten in deze strikken verward. Dan denken ze dat ze alleen maar vader mogen zeggen als een bepaalde mate van geestelijke oefeningen achter de rug hebben, laat ik het nu zo eens zeggen. Geliefden, dat is onbijbels. Het is ook onnatuurlijk. Zo is het toch in het natuurlijke ook niet. U leert toch uw kinderen ook niet pas vader zeggen wanneer ze volwassen geworden zijn. Is het nu niet net zo aangenaam, misschien nog aangenamer, als dat kleinste van uw kinderen, de vadernaam, de moedernaam, begint te stamelen? Is het niet muziek in uw oren? Wel nu, zo is het muziek in de oren van God. Als het kleinste van de kleine onder Israël begint te stamelen, onze vader die in de hemelen zijn. Opdat hij van stonde aan deed het vrezen en dit kinderlijk vertrouwen op God zou oefenen. En zeg het nu eens, vaders liefde en vaders zorg, heb ik straks gezegd, groei toch niet met de jaren van het kindschap mee. Waarom heb u toch zulke harde en dwaze en rare onschriftuurlijke gedachten van God? Dacht u dat God, die hemelse vader, zijn kinderen die veel oefeningen hebben in het geloof nu meer bemint dan zijn pasgeboren? Het is juist precies andersom. Niet ten opzichte van God, want hij heeft al zijn kinderen even lief. Hij openbaart het niet precies aan al zijn kinderen op een eendere wijze, dat is waar. Dat heb je in het natuurlijke ook zo. Sommige kinderen moet je echt niet te veel aanhalen, want dan maken ze er goed misbruik van. Maar andere kinderen, dat kan je gerust doen. Hè? Er zijn onderscheiden karakters en elke ouder weet op het best hoe die met zijn onderscheiden kinderen moet omgaan. Wel nu, zo weet ook die hemelse vader hoe hij met zijn onderscheiden kinderen moet omgaan. Hij heeft van die kinderen die hij gerust vriendelijk vertroetelen zal en ze zullen te meer hem loven. Maar hij heeft ook van die kinderen, als die is echt goed voor hun is, dan kunnen ze weer weken buiten hem. He? Die kinderen zijn er ook. En die kinderen die houdt hij kort. Die kinderen die vertroetelt hij niet veel, maar daarom heeft hij ze niet te min lief. Het zijn zijn eigen kinderen. Het zijn allemaal zijn kinderen die hij lief heeft met een hemelse goddelijke onverminderde en onveranderde liefde. Ook die kleine kinderen. De engelen in de hemel die beginnen te zingen. Als er een mens, zich tot God bekeert op de dag van de geboorte, dan is er feest in de hemel. Dan jubelen de heilige engelen. Dan is er blijdschap in de hemel. Dan vindt God een verlorene terug, die hij wederbaart door zijn heilige geest. Wel nu, dat heeft God ons geleerd, dat God onze Vader door Christus geworden is. En zeker willen we hier de volle troost van hebben, dat is punt 2. Want ik begrijp wel waarop veel mensen zinspelen als zij het zo stellen, alsof je een bepaalde weg achter je hebben moest eer je God je Vader noemen mag. Ik begrijp het wel, omdat menigmaal de troost van het vaderschap gemist wordt. Omdat er zoveel kinderen van God zijn, die zo min geoefend zijn in het geloofsleven, dat ze zeggen, oh, ik zie hem helemaal niet als vader. Ik zie hem veel meer als mijn rechter. Ik zie hem veel meer als die God die ten alle dagen toont. Oh, ik vrees en beef als ik denk aan de dag der ontmoeting. Als het in mijn hart komt te moeten sterven en voor God te verschijnen, dan valt het zweet van mijn haar, dan weet ik geen raad, dan beeft alles wat aan me is, dat kan geliefd. Zo kan het zijn, en weet, Zo is het ook menigmaal in het leven van Gods kinderen vooral. Als ze de vaste grond niet gevonden hebben in het offerbloed. Maar dat neemt toch uw recht niet weg. Gij ontvangt toch het recht van het kindschap niet als je een bepaalde leeftijd bereikt. Zodra als we kind zijn, dan zijn we erfgenaam. Dan zijn we Christus ingeplant en hebben al zijn schatten van de Vader in hem, met hem ontvangen. Maar, dat is waar, tot troost van onze ziel is het nodig dat we hierin opgevoed worden. Dat we hierin geleid worden. En zie, daartoe heeft de Heer nou die gans uitgebreide leerschool. Waar hij met de een van zijn kinderen zo handelt en met de andere van zijn kinderen zo. De oudjes zeiden wel eens, wat dan de een van voren leert, dat leert de ander van achter. De Heere gaat soms met de een in het begin een lieflijke weg. Die dan onder zware kruisen gelouterd wordt en beproefd wordt. En de ander begint al vrezend en bevende met een heeman. Komt bijna niet boven de golven en de watervloeden uit. Die God in deze weg krachtig en sterk maakt om zijn lof te verkondigen. De Heer heeft naar zijn vaderlijke goedheid allerlei wegen om zijn kinderen op te voeden. Dat is waar. Daar is hij vrij. Zoals een aartsvader naar het beste weten en kunnen zijn kinderen opvoeden. Maar in alles, hoe het dan ook gaat, is hij toch een hemelse vader. Als je als vader en moeder uw kind een pak slaag geeft. Dan zijt u net zo goed een liefhebbend vader als dat u ze een zak snoep geeft. Misschien in het eerste nog wel eens meer dan in het laatste. Wel nu, zo is het ook met die hemelse vader. Als die ons onder het kruis gebogen doet gaan. Als die ons smartvolle wegen inzet. Als hij als het ware zijn hand een ogenblik van ons dreigt af te trekken. Opdat we de bitterheid van de eenzaamheid als het gevolg van onze zonde zouden gevoelen. En opdat we zouden weten uit hoe groot de nood en dood we verlost zijn. Opdat we des te begeeriger zouden zijn naar dat bloed van Jezus Christus. En opdat de prijs van zijn bloed ons des te hoger zou komen te staan. Daarom heeft hij in ons leven soms zulke periode van eenzaamheid en van verberging van zijn aangezicht. En daarom moet Hemans soms zeggen zijn hele leven lang. Dat hij als een doodbrakende over deze wereld gaat. Die tot het ware licht, het licht van blijdschap en vrede, niet komen kan. Dat is waar. God is vrij in die bedeling van zijn genade. Maar dit is ook waar, dat hij al zijn kinderen even lief heeft. En dat die kinderen van hun zijde het mogen leren. En dat de Heer het telkens tegen zijn kinderen zegt. Als hij ze uit hun nood en dood weer eens opricht. En als hij het vriendelijk licht van zijn beloftenissen in hun hart schenkt naar een duistere nacht van verzoeking en verdrukking. Dan zegt hij toch weer opnieuw, zoals wij aardse vaders onze kinderen zeggen. Kom, zeg het maar. Zeg maar vader. Vertrouw maar op mij. Laat het maar op mij aankomen. Ik zal je niet beschamen. Mijn arm is sterk genoeg. Hoop volkomelijk op de Heer. En die dan ook zo op hem vertrouwt. En zo al bevende komen tot een Heere en tot zijn sterke. Ze worden niet beschaamd. Daar heeft nog nooit een kind te vroeg vader gezegd. Nog nooit. Er heeft nog nooit een kind te vroeg gezegd. Abba, lieve vader, nog nooit. Dat is nog nooit gebeurd. Ik bedoel natuurlijk met uw hart. Ik heb het nu niet over dat schijngedoe. Nee, met uw hart. Echt. Nee, daar heeft nog nooit iemand van God afgewezen. Van wie de Heere gezegd heeft, jij bent te ver. Zoveel vertrouwen mag jij nog niet hebben. Dat mag jij nog niet zeggen. Dat zeggen wij, mensen, harde mensen, die het woord van God niet begrijpen. Maar God zegt het nooit. Hij heeft er een behagen in. En Jezus legt het u op de lippen. Ach kom, kinderen God, dat ge hierin geoefend werd. Het zou uw leven zoveel vruchten doen voortbrengen. Het zou uw leven op hoger plan brengen. Wanneer je van stonden aan deze vrezen en dit vertrouwen in uw hart vond, dat ge zo tot hem gaan mocht. Want, zegt de Heer, en hij zal ons veel minder weigeren, hetgeen wij hem met een recht geloof bieden, dan onze vaders ons aardse dingen ontzeggen. En tenslotte vraagt hij, waarom wordt hierbij gevoegd onze vader die in de hemelen zijt?
En dan is het antwoord op dat wij van de hemelse majesteit Gods niet uit zouden denken. En van zijn almachtigheid alle nooddruf des lichaams en der ziel verwachten. Hier zijn weer twee dingen. Hij wil in ons hart verwekken die vrees, maar ook dat vertrouwen. De vrezen, want hij is in de hemelen. Het vertrouwen. Hij zorgt voor ons. Hoe zorgt hij voor ons? Hij zorgt voor de nooddruft van lichaam en ziel. Daarvan willen we nog een enkel woord zeggen. Nadat we gezongen hebben uit Psalm 81, het 4e en het 12e vers. Werkzaam hoorder zou kunnen zeggen, neemt God hier nu niet met de ene hand terug wat hij met de andere gegeven heeft. Hij heeft eerst zo vriendelijk gezegd, zeg maar vader. En nu staat er ineens, die in de hemelen zijt. Is dat niet een tegenstelling? Nee, geliefden. Nee, het is wel zo. We moeten van die hemelse majesteit niet aards gedenken. Het blijft altijd zo. God is niet sterker dan alle mensen, maar God is de sterkte. Zijn naam is Sterke God. God is niet sterker dan alle koningen der aarde, zodat je zou hebben, die koning is sterk en die koning is nog sterker. En God is het allersterkst. Nee, zo niet. Hij is de koning der koningen. Daar is geen sterkte dan uit hem. Door hem regeren de koning. En uit hem oefenen de rechters gerechtigheid. Hij is die alleen wezende God. Buiten hem is er geen God. Buiten hem is er geen sterkte. En daarom betaamt het hem. Als we tot hem naderen als tot onze vader om Christus wil. Dat we met grote eerbied naderen. Want hij woont in de hemel. En wij zijn op de aarde. Nochtans behoeft ons dit niet te verschrikken, want hij zegt, vraag maar wat je nodig hebt. Van zijn almachtigheid, alle nooddruk des lichaams en der ziel verwachten. Alle nooddruk van zijn almachtigheid. Ja, o stonden we hier telkens bij stil, als we nood gezeten. Geen redding zagen. Wat zou dit onze ziel telkens vertroosten. Dat hij is de Almachtige. Nee, dat hij niet alleen is degene die meer de macht heeft. En die sterker is. Maar die alle macht heeft en alle sterkte is. Dat er niets buiten hem zich beweegt en leeft. Dat hij elk mens, elk dier. De hemel en de aarde in zijn macht heeft. Dat hij zelfs de duivel regeert. Die tegen zijn wil Job niets kan doen. die als een bidder aan Gods voeten moet komen, wil God het hem toelaten om Job aan te tasten. Hij is de Almachtige. En nu van die Almacht Gods mogen we verwachten hetgeen ons behoeft, noodruft, voor lichaam en voor ziel. Ook voor je lichaam dus. Brood en werk en een woning en een gezin en noem maar op, alles wat je nodig hebt, wat God de mensenkinderen beloofd heeft te geven, dat mag je van zijn almacht verwachten, van de almacht van die hemelse Vader. En bovenal, alles wat ge voor uw ziel behoeft, zoek eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid, en alle andere dingen zullen u worden toegeworpen. Bekering, vergeving van zonden, vrede en blijdschap in God, dat is de noodruf der ziel. Geliefde, is dat ook uw noodruf? Ziet ge dit nodig te hebben, en ziet ge dat ge dit alleen van God verkrijgen kunt, dan moogt ge het van hem verwachten. Dwingende kinderen geloven niet dat vader wijs is. He, want een kind dat dwingt, dat denkt natuurlijk dat hij het veel beter weet dan vader of moeder. He, hij wil die vader of moeder vermurwen om zijn zin te krijgen. Dat is niet het rechte toegaan tot God. Dat is zeuren. Dat is geen bidden. Dat hoort God niet. Maar een kind dat oprecht zijn vader en moeder vreest en vertrouwt, vraagt soms veel meer als dat het krijgt. Maar het krijgt datgene wat het nodig heeft. Voor lichaam en voor ziel. Is niet waar? Zo verzorgen wij boze ouders. Wij die maar zondaren zijn. Onze kinderen. En zou nu die hemelse vader ons dat niet schenken? Het is waar. Dan vragen wij ook vaak veel meer. Of veel minder. Of veel andere dingen. Als dat God nodig acht. Als dat we tot eer van God meest kunnen leven. En dan onthoudt God ons veel, dat is waar. Maar hij onthoudt ons de verhoring van ons gebed nimmer. Al schenkt hij het ons dan anders, als dat we het van hem begeerd hebben. En soms ook na lang wachten, soms ook na een weg van beproeving. Voor Martha en Maria was het veel beter geweest, als Jezus maar in huis geweest was toen Lazarus krank werd. En ze konden het niet begrijpen dat de meester nog 2 dagen wachtte eer hij weerkeerde. Om in dat huis van zijn geliefde zijn reddende arm te openbaren. Maar nadien hebben ze het gezien dat hij het gedaan had. Opdat de werken Gods verheerlijkt werden in de dode Lazarus. En Elia, een man van gelijke beweging als wij. Hij heeft op de berg gebeden, 1 maal. En er was geen antwoord. 2 maal en er was geen opmerking. 3 maal en God hoorde niet. Tot 6 maal toe en er was geen verandering. Maar als hij ten 7e malen gebeden had en zijn jongen uitzond, dan komt zijn dienstknecht verblijd weder. En dan zegt hij een wolkje als in zijn manshand. Hij die het beloofd heeft, die is getrouw. Die het ook doen zal. Zo kan het ook in ons leven wel eens zijn, dat wel. Dat we ten 7e malen bidden moeten. Dat volmaakte getal, dat volmaakte gebed. Dat kan. Maar verhoren zal God. Omdat u onze hemelse vader geworden is. En als we nu alles nog even overzien. En u vraagt dan de laatste vraag. Die ik u als antwoord mee wil geven. Ook in hetgeen ik u vanmorgen gezegd heb. Als ge dan vraagt, hoe kan God? Hoe kan God die in de hemel is, nu mijn vader zijn? Ik voel me zo ongelukkig, zo zondig, zo ongelukkig en zo ellendig. Dan zeg ik wel, hij kan uw vader zijn, omdat Christus een tijd kende, dat de vadernaam over zijn lippen niet komen kon. Dat hij als de enige zoon des vaders, uit het vaderhuis in de buitenste duisternis geworpen werd. Weggestoten. Van voor Gods vriendelijk aangezicht. Zodat de vadernaam hem ontviel. Zodat die kind af werd. Zodat hij in de diepste duisternis klaagde. Waarom? Dan klinkt het antwoord. opdat goddeloze met God verzoend wordt en vijanden door zijn dood het eeuwig vaderhuis zouden binnengaan. Vertroost elkander met deze woorden. Amen. Lieve heren, geef ons die kinderlijke gestalte in ons hart te ervaren. Laat het de vrucht van de bediening van uw woord zijn, opdat al zo uw gezegend rijk met kracht mag doorbreken, en de eer en de lof en de roem van uw naam vergroot werden, en wie ook op deze aarde als een lichtend licht en zoutend zout mocht leven, zo wordt uw lof verbreid. Ga u zo met ons de week in, o Heere, met ons en met onze kinderen. Zegen al de arbeid der liefde die ook besteed wordt aan onze kinderen op de school. Sterk ze die ge daartoe geroepen hebt en geef ze wijsheid. Geef ze kracht van boven. Geef ze uw geest, opdat ze leiden zouden aan de stromen van levend water. Om ze te leren u den Heere te vrezen en ootmoediglijk te wandelen voor onze God. Ga u met ons samen de week in. Zegen u in de arbeid onze handen. Sterk ons om een getrouw getuige van u te mogen zijn. In deze wereld die naar de avond neigt. Zegen wat op u wacht en vergeef ons onze zonden. En blijf bij ons met uw genade. Daarvan u het koninkrijk is en de kracht. En de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen. We zingen thans van het gebed des Heren, het eerste en het tweede vers. Gaat ons heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.